Goedemorgen, broeders en zusters. Volgens mij staat de microfoon aan, hè? Het is goed om bij jullie te zijn. Voordat ik begin met de boodschap vandaag, zal ik me voorstellen, want niet iedereen kent mij, denk ik. Mijn naam is Chris Verhagen. Ik ben, kom uit de omgeving Rotterdam. We wonen in Zwijndrecht. Ik ben 34 jaar. Vader, echtgenoot. Het begint met echtgenoot, dan word je daarna vader. Vader van 3 kinderen. Wij hebben 1 dochter, Carmen, die is bijna 4. En we hebben een 1 eigen tweeling, 2 jongetjes, David en Emmanuel. Die worden bijna 1. Allemaal in augustus, mijn vrouw trouwens ook. We hebben straks 4 verjaardagen in augustus voor het eerst. Dus hoe je dat precies met elkaar moet plannen en zo. Dat, misschien dat jullie daar ervaring mee hebben. Kom dan na de dienst even naar me toe. En naast het gezinsleven ben ik dagelijks geen theoloog, maar psychiater. En psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in psychiatrie. En ik werk bij De Hoop. Ik vind het altijd even leuk om te vragen van wie kent De Hoop hier? Best wel veel mensen, hè? Dat is toch wel een bekende plek in christelijk Nederland. Ik ben daar betrokken bij een kinder- en jeugdpsychiatriekliniek. Of eigenlijk vooral een jeugdpsychiatriekliniek. En daarnaast ook bij een volwassen psychiatriekliniek en een dubbeldiagnoseafdeling voor mensen die worstelen met verslaving en met psychiatrische problemen. Dus dat is waar ik eigenlijk het grootste deel van de week mee bezig ben. En daarnaast heb ik een YouTube-kanaal en dat gaat over geloofsverdediging, over apologetiek, zo heet dat met een duur woord. En dat YouTube-kanaal heet Christelijke Apologeet. En misschien kennen jullie dat. Als je het niet kent, dan van harte aanbevolen. Want op dat YouTube-kanaal bespreek ik vaak dingen die in de kerkdiensten niet zo aan de orde komen, omdat dat niet helemaal de vorm ervoor is, maar die wel relevant zijn, vragen over het geloof. Zeker als je jong bent en je gaat studeren of je wordt op wat voor manier dan ook geconfronteerd met andere perspectieven, dan kan het goed zijn je te verdiepen in geloofsverdediging. Dus dat YouTube-kanaal heet Christelijke Apologeet. Verder, ik kom niet zo heel vaak in zo'n groen gebied als dit. Ik vind dat wel leuk, ik race er naar jullie toe. En toen zag ik iets wat ik nog nooit in mijn leven gezien heb. Dus over dat thema van kijk nou eens. Wat ik vandaag zag was niet een vogel. Maar een eierenautomaat. En er stond dus tot mijn verbazing een soort iets wat ik normaal associeer met een snackbar in Rotterdam of Amsterdam. Waar je kroketjes uit de muur trekt. En nu liggen daar verse eieren in. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dus ik dacht wel, kijk nou eens. En ik begon me ook een beetje zorgen te maken of dat ik wel op de goede weg was. Maar gelukkig ben ik hier gekomen. Nou, dat ter inleiding. Het is een voorrecht om bij jullie te zijn en Gods woord met jullie te mogen delen. Ik ben daarnaast betrokken bij een Roemeense kerk in Rotterdam. Daar zijn we bezig met de Hebreeënbrief. Daar spreek ik eigenlijk elke keer dat ik spreek gewoon over de volgende verzen. En wij zijn recent bezig geweest met vers 4 tot 14. Het thema de Zoon is meer dan de engelen. Het leek me goed om daar ook met jullie mee bezig te zijn. Dus we gaan een deel lezen van Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 tot 14. En ik lees niet alleen vers 4 tot 14, maar om gewoon even de inleiding ook mee te nemen, lezen we ook de eerste 3 versen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Vers 4. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, eerste citaat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, tweede citaat, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, derde citaat, en laten alle engelen van God hem aanbidden. en van de engelen, zegt hij weliswaar, vierde citaat, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, vijfde citaat, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En, zesde citaat, in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En zij zullen allen verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde. Uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zevende citaat, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover. Laten we bidden. Vader, zo willen we u bidden dat u ons licht geeft door de Heilige Geest. Heer, om te zien wat we uit deze verse moeten zien. Heer, wat u ermee wilt overbrengen. Heer, en geef ons alstublieft licht om uw Zoon te zien in zijn heerlijkheid. Help ons om een groter perspectief te krijgen van uw Zoon. Heer, te zien hoe heerlijk hij is. Heer, hoeveel groter hij is. Heer, niet alleen dan de engelen, maar dan al het andere. Heer, laat uw Zoon deze ochtend kostbaarder worden. Heer, in onze harten. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Ik noemde zo eventjes de citaten, want het Oude Testament wordt hier door de auteur van de Hebreeënbrief 7 keer geciteerd. En het is goed om dat te zien. In sommige Bijbels zie je dat het schuin gedrukt wordt geschreven of met een ander kleurtje. Dat helpt, maar er zijn ook Bijbels waar dat niet gebeurt. En dan is het goed om even te weten, hier begint een nieuw citaat. Voordat we gaan kijken naar vers 4 tot 14 wil ik een beetje een soort inleiding geven in de context. En in mijn gemeente, in de Roemeense kerk, heb ik daar heel veel tijd voor genomen. En bij jullie heb ik die tijd niet. Maar ik wil jullie toch een soort overview geven. Een soort helikopterview van waar die Hebreeënbrief nou over gaat. Want hebben jullie recent de Hebreeënbrief nog een keer behandeld? Nee, hè? Nou, dan is het goed om dat te doen. De Hebreeënbrief, daar zijn best wel wat vragen over te stellen. Niet alles is helemaal duidelijk over die brief. Wie heeft hem geschreven bijvoorbeeld? Het is eigenlijk de enige brief of het enige document van het Nieuwe Testament waarvan we niet met zekerheid weten wie hem geschreven heeft. Er zijn soms wel mensen die dat heel stellig denken te weten wie hem geschreven heeft. Oh, dat is van Paulus of het is van Lucas, de geneesheer. Maar we weten het eigenlijk niet zeker. Wat we wel weten is dat als je de brief bestudeert en we ook de kerkgeschiedenis bestuderen, dat de brief lijkt gemotiveerd te zijn door een bepaalde situatie. En die situatie lijkt als volgt te zijn. Er is een lokale christelijke gemeente, ergens. Ik denk in Rome, maar ergens. Ergens in het Romeinse Rijk, een lokale christelijke gemeente, net als jullie. En die gemeente bestaat vooral uit Joden. Mensen die een Joodse achtergrond hebben, die waarschijnlijk ook oftewel de eerste generatie christenen zijn in hun familielijn of tweede generatie. Maar het zijn vooral Joden die tot Christus zijn gekomen. Wat ze soms ook noemen Messiaanse Joden of Messias beleidende Joden. Daar bestaat deze gemeente voor het grootste deel uit. Misschien waren er ook wat christenen uit de heiden in deze gemeente. Maar uit de brief kun je opmaken, uit alle verwijzingen naar het Oude Testament, dat het publiek bekend moet zijn geweest met het Oude Testament. Maar deze gemeente staat onder druk. De gemeente staat onder druk. En er lijken twee verschillende richtingen te zijn van waaruit druk wordt gesteld op deze gemeente. De eerste is vanuit eigen familiekringen. En dat is begrijpelijk. Want de Heer Jezus zei al, als je mij volgt, en dat zei hij tot zijn volksgenoten, dan zal er verdeeldheid komen in het huis. Want sommigen uit een gezin zullen Jezus gaan volgen en sommigen zullen hem verwerpen. Dus er gaat een zwaard door het gezin. En dat zal ertoe leiden dat sommigen zelfs door hun eigen vader of moeder vervolgd zullen worden. Dat heeft Jezus steeds gezegd. Jezus zei soms, ik zal een zwaard brengen. En dat zwaard dat is niet letterlijk bedoeld, maar wel symbolisch. En het is een beetje hetzelfde alsof een moslim vandaag de dag christen wordt. Dat heeft heel veel consequenties voor zijn verhouding tot zijn gezin, familieleden, kinderen die verstoten worden uit hun gezin op het moment dat ze Jezus aannemen. Daar kun je best wel wat bij voorstellen. Dus je kunt je ook voorstellen dat er onder de Messias beleidende Joden, de christenen uit de Joden, al sowieso een enorme druk was vanuit hun directe netwerk en gezin. Kom terug. Kom terug naar het Oude Testament. Kom terug naar Mozes. Kom terug naar de profeten. Kom terug naar de schrift. Kom terug naar de tempel. Kom terug naar het offersysteem. Kom terug naar het priesterschap. Wij weten dat dat van God is. Maar die Jezus, daarvan weten we niet of dat die van God is. Sterker nog, de meeste Joden verwierpen hem en zeiden Jezus is een valse profeet. Dus je kunt je voorstellen wat voor druk er moet zijn geweest op deze gelovigen om terug te keren. En dat zal bij de een meer zijn geweest dan bij de ander, maar er was een enorme druk om terug te keren naar het Jodendom. Dat is één ding. Een tweede ding is dat we denken dat deze brief geschreven is omstreeks het jaar 64 na Christus. En als je een beetje thuis bent in de geschiedenis van de eerste eeuw, dan weet je, wie was er ook alweer keizer in dat jaar? Een vreselijk beest van een keizer. Nero, ja. Nero, een man met een beestachtige reputatie. Niet alleen vandaag de dag, maar ook al in de eerste eeuw. En Nero, er gebeurde iets in het Romeinse Rijk. We weten niet zeker of het als volgt is gebeurd, maar er zijn sterke redenen om te denken dat het zo is gebeurd. In het jaar 64, omstreeks 63-64, ontstond er een brand in Rome. Waarbij een groot deel van de stad is verbrand. Men denkt dat Nero die brand zelf heeft aangestoken. De man was behoorlijk gek. Maar Nero gaf natuurlijk de schuld aan een andere groep. En dat lijkt de groep te zijn van de christenen. Christenen kregen de schuld. En op dat moment ontstond er een enorme vervolging in het Romeinse Rijk tegen christenen. Die ongeveer 3,5 jaar heeft geduurd tot het jaar 68. En in dat jaar is Nero gestorven. En we denken dat daarmee die vervolging ook is beëindigd. In het jaar 64 lijken zowel Paulus als Petrus te zijn gedood in die vervolging. En daarna lijkt er een veel bredere vervolging te zijn in de kerk. Joden echter hadden een in die periode redelijk goed beschermde status in het Romeinse Rijk. Romeinen hadden het niet zo op de Joden, want Joden waren altijd heel moeilijke mensen om onder controle te houden. En het Romeinse Rijk was altijd bezig om de volken die ze aan hun macht onderwierpen onder controle te houden met lokale gouverneurs, et cetera, et cetera. Maar de Joden kregen ze niet goed onder controle. Dat was een koppig volk, die hadden hun eigen god, hun eigen tempel, hun eigen systeem. En op een gegeven moment hadden ze toch denk ik ook wat opgegeven dat die Joden per se hun systeem helemaal zouden overnemen en lieten ze toe dat Joden hun eigen synagoge hadden, hun eigen tempeldienst, et cetera, et cetera. Af en toe ontstond er dan natuurlijk alsnog een opstand. En Jeruzalem was een berucht moeilijk gebied om onder controle te houden voor de lokale gouverneurs. Maar ze wisten dat voor een wat langere tijd redelijk stabiel te houden. Joden hadden dus een redelijk beschermde status in die jaren. En dat verklaart dat in het jaar 64 na Christus, als er opeens een vervolging ontstaat, er dus een extra reden is voor de Joodse christenen om te denken, misschien is dit het moment om terug te gaan naar het Jodendom. Want dan ontsnap ik aan de vervolging die op dit moment de christenen aan het treffen is. En kan ik gewoon weer zeggen, ja, maar ik ben geen christen. Christen is geen etniciteit, hè? Christen is een geloofsovertuiging. Dus je kan zeggen, hey, ik ben geen christen, ik ben een Jood. Oké, dan ben jij ontsnapt aan vervolging. Dus je kunt je voorstellen, zowel vanuit je eigen gezin als Joods christen, als vanuit het koninkrijk, dus van buitenaf, ontstaat er een enorme hoge drukpan om Jezus de rug toe te keren. En je kunt je voorstellen dat dat ook allerlei soort van excuusjes in je eigen hart kan geven om die beweging te gaan maken. Mensen kunnen zichzelf goed misleiden. Dus op het moment dat mensen een richting op willen, dan zijn ze vaak heel goed in staat om dingen te bedenken die daar ook aanleiding toe geven. Ja, het Oude Testament is toch ook van God? Waarom zouden we niet daar naartoe gaan? Ja, het is toch gegeven door de profeten? De profeten zijn toch door God gezonden? Laten we daar naar terug gaan. Er zijn toch engelen geweest die de wet hebben gegeven? Dan kunnen we toch niet nu zomaar deze Jezus gaan volgen en doen alsof de wet niet meer belangrijk is? Moeten we dan niet naar de tempel blijven gaan? Snap je wat er gebeurt? En als je niet zelf al met dat soort redenen komt om jouw beweging terug naar het Jodendom te rechtvaardigen, dan zijn het wel je gezinsleden. En ongetwijfeld waren er mensen in die gemeente die die beweging al hadden gemaakt en gezegd hadden, wij gaan terug naar het oude systeem. Wat was er voor nodig om daar naar terug te keren? Nou, er waren een aantal dingen voor nodig, maar een van de dingen die nodig was, was dat de Joodse christen naar de tempel moest gaan om opnieuw een offer te brengen. En dat noemen ze, en de term ken je vast wel, korban. Korban. Een offer. En met dat offer, als het ware in de tempel, aan te geven, ik geef mijzelf opnieuw over aan dit oud-testamentisch offersysteem. In hun beleving was het natuurlijk niet oud-testamentisch. In hun beleving was het gewoon het offersysteem zoals God het had gegeven. Maar voor de christen die Jezus als het feilloze offerlam, het volmaakte offer had ontvangen van God, om terug te keren naar de tempel en dat offer te brengen, daarmee zei de christen niet alleen, ik erken dit systeem, maar hij zei, ik erken niet langer het volmaakte offer van Jezus. Zie je wat voor enorme beweging dit is? En dat zie je keer op keer terugkomen in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief waarschuwt voor deze enorme fout. De fout om terug te keren tot het oud-testamentisch systeem. De auteur zegt eigenlijk steeds opnieuw, er is niets om naar terug te keren. Er is niets om naar terug te keren. Steeds opnieuw geeft hij aan, het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Jezus Christus is meer dan de profeten. Hij is meer dan de engelen. Hij is meer dan Mozes, een betere middelaar dan Mozes. Zijn priesterschap is een hoger priesterschap dan het Levitisch priesterschap. Zijn offer is een volmaakte offer, een volmaakter offer dan dat van de oud-testamentische dieren. Dat is de kerninleiding van de Hebreeënbrief. En het doel is van deze brief wordt mooi samengevat in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 22, waar de schrijver zegt, overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning, dan staat er in het Grieks, to logu tes parakleseos. Daar heb je het woord parakleet, de trooster, hè? De Heilige Geest wordt de parakleet, maar dat is ook vermanen, de vermaner. En de brief is een brief, een woord van vermaning. Ik roep u ertoe op, broeders, deze woorden of dit woord van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. Nou, ik persoonlijk vind het geen korte brief, maar de auteur kennelijk wel. Dan komen we bij de volgende vraag. Als je zo een beetje ziet wat de grote lijn is van het doel van deze brief, is de volgende vraag, niet wie heeft hem geschreven, dat weten we niet. Daar kom ik niet uit met jullie vandaag. Ik heb allemaal theorieën. Maar hoe dan ook was het iemand die bekend was met deze gemeente, die even niet bij deze gemeente in de buurt was, die een brief schrijft aan de gemeente en die probeert dit probleem in die brief te adresseren. Hij is bekend met zijn publiek, dat kun je lezen in de laatste verse van de brief. Hij heeft het ook over broeder Timotheus die naar hen toe zal sturen. Dus het is wel degelijk aan een specifieke groep geschreven. Het is niet zoals de Efezebrief die gewoon circuleerde door Klein-Azië. Het is een brief met een doel en een auteur met een doel. En dat doel ligt bij een lokale gemeente. Maar de volgende vraag is, waarom bespreekt de auteur het thema engelen? En ik hoop dat als jij de Bijbel leest, dat je ook echt vragend de Bijbel leest. Dat je niet denkt van, oké, Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1, 2 en 3. En dan in één keer begint hij een heel relaas, een heel betoog over engelen. En de vraag die jij jezelf dan moet stellen is, waarom? Waarom? Het is niet een brief over engelen namelijk. En de reden dat hij dat doet, is dat een van de argumenten lijkt te zijn, het oude verbond is gegeven door bemiddeling van engelen. En dus had de Joodse christen een reden om in zijn geweten zichzelf te troosten als hij terug zou keren naar het oude verbond. Want het oude verbond is toch gegeven door bemiddeling van engelen. En engelen hadden ze heel hoog zitten in de Joodse cultuur, zeker in de eerste eeuw. En dat het daarom draait, zien we ook in Hebreeën 2, vers 1 tot 4. Moet je goed opletten wat de auteur daar zegt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. En er wordt hier een contrast gemaakt tussen, in vers 2, het woord dat door engelen gesproken werd en vers 3, de zaligheid die in het begin door de Heer is verkondigd. Dat is het. Het oude verbond wordt hier beschreven als het woord dat door engelen gesproken werd en het nieuwe verbond als de zaligheid die door de Heer is verkondigd. Nou, en dan verder aan ons bevestigd is door hen die hem gehoord hebben, wat wil zeggen de apostelen. En die bevestigd is door apostolische tekenen en wonderen. Nou, moet je jezelf de volgende vraag stellen. Als het hele punt is om dat excuus met die engelen weg te nemen, dus dat als reden om terug te keren naar het Jodendom weg te nemen, had de auteur ook iets anders kunnen doen. Wat had hij namelijk kunnen doen? Hij had ook kunnen zeggen, de Heer Jezus is ook verschenen met bemoeienis van engelen. Ook het Nieuwe Testament zit vol met engelen, toch? Bij zijn geboorte al staat er een hele hemelse legermacht die God looft en prijst. En in de bediening van de Heer Jezus zien we met enige regelmaat zien we engelen in de evangelie terugkomen. Engelen die hem dienen nadat hij verzocht wordt door de Satan in de woestijn. Engelen op verschillende punten in zijn bediening, vanaf het begin tot het einde zien we dat. Dat had de auteur kunnen doen, maar daar kiest hij niet voor. Dat argument gebruikt hij niet. In plaats daarvan is hij ambitieuzer en wil hij een veel steviger punt maken ten aanzien van die engelen. En dat is het punt dat de Zoon van God meer is dan de engelen. Ik zeg het eventjes zoals een jongere het op de straat zou zeggen, maar vergeleken met Jezus zijn die engelen helemaal niks. Helemaal niks. En dat is wat de auteur wil zeggen. Tuurlijk zijn engelen wel degelijk iets en daar zullen we straks ook naar kijken. Hoe groot en hoe majestueus en heerlijk die engelen zijn. Maar het gaat om het contrast met de Zoon. Er is zelfs een reden om te denken, maar dat weten we ook niet zeker, dat er een bepaalde sekte was in het Jodendom in de eerste eeuw die een behoorlijk gedetailleerde leer had over hoe de Messias zou moeten komen. En die onderwezen, en dat zou in het Qumran-gebied gezeten hebben, dat de Messias een mens zou zijn, een koning die zou heersen over Israël, maar dat de Messias onder de aartsengel Michael zou functioneren. Met andere woorden, er circuleerde in het Jodendom al een beetje dit idee dat zelfs als Jezus de Messias zou zijn, dat hij minder is dan de engelen. Zeker dan de aartsengel Michael. En dat de Messias zou heersen onder het gezag van de aartsengel Michael. Maar goed, dit is een sekte. We weten niet zeker of dat alle Joden daar een beetje zo over dachten. De auteur gaat uit het Oude Testament met 7 citaten uit verschillende delen van het Oude Testament laten zien dat in hun eigen schriften aangekondigd is dat de Zoon meer is, niet minder, niet gelijk, maar meer is dan de engelen. Dan iets over engelen. Zeg je, broeder Chris, wanneer gaan we naar de verzen kijken? Straks. Maar we moeten eerst dit werk doen, zodat je voldoende weet van de context om die verzen te begrijpen. Engelen in het Oude Testament. Er zijn talloze keren dat het Oude Testament verwijst naar engelen. Het hele Oude Testament zit vol met engelen. Dus we hebben niet de tijd om al die teksten langs te lopen. Maar ik wil je toch even een paar korte beelden langs laten lopen van waar we engelen zagen, al in Genesis. In het Grieks is trouwens het woord voor engel is angelos. Dat kennen jullie misschien wel. En angelos betekent boodschapper. In het Hebreeuws is het woord malach. Dat is enkelvoud voor engel en het meervoud is malachim. Meerdere engelen. En ook in het Hebreeuws betekent dat woord malachim, betekent boodschappers. En dat woord zien we steeds terugkomen. Engelen zijn geestelijke wezens, zo beschrijft de auteur van de Hebreeënbrief het ook, met geestelijke lichamen die ook kunnen verschijnen, maar soms op zo'n manier dat je niet eens doorhebt dat het een engel is. De auteur van de Hebreeënbrief zegt later dat je gastvrij moet zijn, want sommigen hebben door dat te doen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Ze kunnen zomaar onherkenbaar te gast zijn. Ze zijn onsterfelijk. Ze kunnen zich niet voortplanten. Dus alle engelen die er zijn, zijn aan het begin van de schepping gemaakt. En er komen er sindsdien geen nieuwe meer bij. Er gaan ook geen engelen af verder, want ze zijn onsterfelijk. De Bijbel beschrijft ze als wezens die ook emoties hebben. Ze kunnen zich verheugen, ze kunnen zich verblijden. De Bijbel beschrijft ze als hoog intelligent, intelligenter dan mensen. En het zijn er nogal veel. Er wordt geschreven in de schrift dat er 10.000 maal 10.000 engelen staan voor de troon van God. En dat zijn er, als je dat uitrekent, minimaal 100 miljoen. Dus dat zijn veel engelen. En die engelen die worden ook beschreven als wezens met diverse rangen. Er zijn verschillende soorten en ze hebben niet allemaal dezelfde plaats. Het is als het ware een legermacht met bepaalde generaals en kapiteins en ik weet niet wat er allemaal is, maar het is duidelijk dat er verschillende soorten zijn. En we lezen in Genesis, daar zullen we straks naar kijken in hoofdstuk 3, al een bijzonder soort wezen wat geplaatst wordt aan de oostkant van de Hof van Eden. Dat zijn de cherubim of de cherubs, de cherubim. Maar we lezen ook gewoon over Genesis 16 vers 9. Een verschijning aan Hagar van de engel van de Heere. Overigens, als de Bijbel spreekt over de engel van de Heere, weten we niet of dat het gaat over een normale engel. Of dat het gaat over de engel van de Heere die zichzelf ook soms associeert met God zelf. En zichzelf zo ook aanspreekt. Dat zou kunnen gaan zelfs om de zoon van God zelf die verschijnt als de boodschapper van de Heer. Maar goed, Genesis 16 vers 9. Een engel van de Heere verschijnt aan Hagar en zegt: keer terug naar uw meesteres, onderwerp u aan haar gezag. Genesis 19 vers 1. Twee engelen komen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zit. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Genesis 22 vers 11. Verschijning aan Abram. De engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abram, Abram. En hij zei: zie, hier ben ik. Genesis 28, een verschijning van engelen die langs een ladder gaan omhoog en naar beneden aan Jacob in zijn droom. Richteren 13, vers 17, de verschijning van de engel van de Heere aan Manoach, de vader van Simson. En Manoach die reageert op zijn tegenwoordigheid door te vragen: maar wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heere zei tegen hem: waarom vraagt u mij naar mijn naam? Want die is immers wonderlijk. Engelen zijn over het algemeen niet zo enthousiast om zelf in de spotlight te staan. Ze zijn dienstbaar, ze staan op de achtergrond. Ze zijn ook niet zo snel om hun eigen naam te noemen, ook niet op navraag. We lezen in 2 Koningen 6 vers 14 iets over de macht van engelen. Daar lezen we over Syrië wat optrekt tegen de stad van God. En dan staat daar dat de dienaar van de man Gods staat vroeg op, gaat naar buiten en zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei zijn dienstknecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? En Elisa zegt: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. De dienstknecht van Elisa ziet een heel leger van engelenmachten rondom de stad. En dan begrijpt hij waarom Elisa zich niet zoveel zorgen maakt om die legers van Syrië. En we lezen ook dat in 2 Koningen 19 dat het hele leger van Assyrië wordt afgeslacht door de engel van de Heere die ten strijde trekt. 185.000 man slaat hij neer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Nou is dat één engel die eventjes een leger van meer dan 100.000 mensen neerslaat. Kun je voorstellen waarom de Joden ontzag en respect hadden voor de engelen? Als je ziet hoe betrokken zij zijn bij hun verbond, bij hun leven. En bij hun traditie, bij hun voorgeschiedenis. En we lezen in Psalm 8 dat de positie van de mens ten opzichte van de engelen ook iets lager is. We lezen daar dat de psalmist zegt over de mens: toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Zie je? Weinig minder. De psalmist zegt als het ware: de mens is zo bijzonder geschapen. Hij is net iets lager dan de engelen, maar dat geeft aan hoe heerlijk de heerlijkheid is van de mens. Maar dan nog is de engel hoger geplaatst, volgens de schrijver van de psalm. En dan, ik noemde ze net al, verschillende soorten engelen. De cherubim, zo zeggen we het vaak, of cherubim, ik weet niet hoe jullie het uitspreken, maar de Joden, zo heb ik me laten vertellen, spreken uit cherubim. En dan zien we dat God keruvim plaatst aan de oostkant van de Hof van Eden met een vlammend zwaard wat zich draait om de weg naar de boom van het leven te bewaken. En we lezen in Psalm 18 over die keruvim dat de Heere rijdt op een gerub en hij vloog. Ja, hij zweefde snel op de vleugels van de wind. Dus God is zo nabij deze wezens. Zo nabij zijn vertrouwelingen dat ze als het ware zijn intieme hof mogen bewaken om de mens daar buiten te houden. Dat hij zich als het ware voortbeweegt op die keruvim. Niet alleen dat, maar we zien in de ark van het verbond. Kennen jullie nog de verzoendeksel? Waarover we lezen in Exodus 25 in de tabernakel. Dan lezen we daar dat u, zegt God tegen Mozes, u moet het verzoendeksel zo maken dat er keruvim opgemaakt worden. En die keruvim moeten hun vleugels naar elkaar toe wenden. En die kijken als het ware naar die verzoendeksel. En dan zegt de Heere in Exodus 25 vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel. Van tussen de twee keruvim. Die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden. Zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Zegt broeder Christ, zijn het alleen de keruvim? Zijn het alleen Malachim? Nee, we lezen in Jesaja op succes over een wezen wat nog heerlijker is dan die keruvim. Want daar hebben we het visioen van Jesaja. Jesaja die ziet de Heere gezeten op zijn troon. Jesaja op succes, vers 1. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafim stonden boven hem. Seraf betekent trouwens branden. Dit zijn brandende wezens, dit zijn vuurvlammen. En dat zien we later ook, hè, op het moment dat Jesaja zijn mond onrein is, maar hij moet spreken namens God tot het volk Israël, dan neemt een van die serafim een gloeiende kool en die brandt zijn mond om zijn zonde te verzoenen. Serafim. Maar kijk naar de beschrijving van die serafim. Ze stonden boven hem, boven de Heer, gezeten op zijn troon. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Krijg je de indruk dat deze serafim zich op hun gemak voelen in de tegenwoordigheid van deze troon? Ik niet. 6 vleugels, met 2 vliegen ze. Maar met 4 bedekken ze zichzelf vanwege de heerlijkheid van de God die ze dienen. En dit, lieve mensen, zijn de meest heerlijke wezens die wij zien in de schrift. Onder de legermacht van engelen, de serafim. Geen wezen wat we zien wat dichter bij de troon van God is. Maar krijg je de indruk dat ze zich op hun gemak voelen daar op die plek, op die positie? Geenszins. Ze roepen uit, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En toch kun je je voorstellen dat voor de Joden, deze engelen, deze keruvim, deze malachim, deze serafim, dat dat in hun beleving de meest mysterieuze, maar ook de meest heerlijke wezens waren. En het is dan ook, om terug te komen naar onze context, niet raar om te beseffen dat wellicht Joodse christenen dachten, we moeten terug naar het oude verbond. Want het oude verbond is gegeven door bemiddeling van malachim, van serafim, van keruvim. Dus laten we dat offer maar brengen. En de auteur zegt nee, nee, nee. Dat de wet is gegeven door middeling van de dienst van engelen. Dat is ook iets wat Stefanus zegt op het moment dat hij gestenigd wordt in Handelingen 7 vers 53. Daar zegt Stefanus tegen de Joden die hem aan het stenigen zijn of gaan. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. En Paulus zegt in Galaten 3 vers 19, sprekend over de wet. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd. Omwille van de overtreding, totdat het zaad zou komen, gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is, de wet is, door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Ik had net genoemd, we hebben niet zoveel namen van engelen, maar we hebben er wel een paar. Eigenlijk maar 2. Michaël. Michaël die in Judas vers 9 ook beschreven wordt als een aartsengel. En Gabriël die ook betrokken is bij de geboorte van de Heer Jezus. En verder weten we niet zoveel van engelen, maar in de Joodse orale overlevering, de mondelinge overlevering, daar lezen we bijvoorbeeld in de Talmud dat er verschillende ideeën zijn over engelen en ook andere namen worden genoemd van engelen. Engelen zoals Uriel, Engelen zoals zelfs legendes over Metatron, die vanuit de Kabbala komen. Maar je ziet ook in de Talmud hoe de Joden bezig waren met de engelen. Dus los van de schrift was er ook een hele traditie ontstaan in de eeuwen voor de komst van Jezus, waarin engelen eigenlijk steeds meer gerespecteerd werden en men ontzag had voor de engelen. Dus wat wil ik hiermee zeggen? Wat is de conclusie? De conclusie van deze inleiding zo is dat engelen een zeer belangrijke, indrukwekkende functie hebben en een zeer indrukwekkende natuur hebben in het Oude Testament. En dat het heel logisch is dat dit werd gebruikt als argument om terug te keren. Maar dan komt onze tekst. Maak je geen zorgen, we gaan daar heel snel doorheen. Maar dit was nodig om te begrijpen waar die versen over gaan. Nu je dit weet, kun je heel makkelijk begrijpen waar die versen over gaan. 5 argumenten worden genoemd in Hebreeën hoofdstuk 1, vers 4 tot 14. 5 argumenten met verwijzing naar 7 oud-testamentische teksten. Uit allerlei delen van het Oude Testament, maar zeker ook vanuit de Psalmen. Eerste argument vinden we in vers 4 en 5. Laten we daar nog even naar kijken. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, en nu gaat hij Psalm 2 citeren, Psalm 2 vers 7. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, en dan komt het tweede citaat uit 2 Samuel hoofdstuk 7 vers 14. En dat is een belofte die God maakt aan David over zijn nazaad, waarvan we weten dat het ook een messiaanse profetie is, staat: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En dat is het eerste argument wat gegeven wordt, waarom de zoon meer is dan de engelen. Waarom? Hij is meer vanwege de naam die hij heeft ontvangen. De zoon heeft een naam ontvangen die engelen nooit ontvangen hebben. En wat is die naam? Zoon. De naam is zoon. Dat is wat in die twee versen wordt gezegd. Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon? Het is heel duidelijk overigens dat Psalm 2 gaat over de Heere en zijn gezalfde, zijn Christus. En daar lezen we dat de Heere zegt tegen zijn Christus, u bent mijn zoon. Nou, zeg je misschien, als je theologisch onderlegd bent, zeg je maar, broeder Chris, de zoon is toch altijd al onderdeel van God? Hoe kan God de Vader dan zeggen, u bent mijn zoon? Maar hier moet je bedenken dat het gaat over de menselijke natuur. De zoon van God heeft 2 naturen op het moment dat hij vlees wordt. Hij is zoon des mensen en hij is zoon van God. En dat noemen ze in theologie de hypostatische eenheid. Hij heeft 2 naturen, zijn goddelijke natuur die zonder begin is en zonder eind, en zijn menselijke natuur die wel een begin heeft in de tijd op het moment dat hij vlees wordt. Het woord is vlees geworden. En hier gaat het om zijn menselijke natuur. Op het moment dat de zoon, de eeuwige God, vlees wordt, het eeuwige woord vlees wordt en mens wordt en gaat leven als mens op aarde, kan je zeggen hij is lager geworden dan de engelen. En de auteur gaat nu het punt maken, nee, zelfs de Messias in zijn mens zijn is hoger dan de engelen. Dat even als een zijnoot. En dan zegt God tegen zijn Messias in Psalm 2, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zegt iemand anders, aha, dus de zoon heeft een begin, want hij is verwekt. Maar als je goed kijkt waar Psalm 2 over gaat en hoe het ook wordt geciteerd in het Nieuwe Testament, gaat het verwekken niet over zijn geboorte of zijn begin in de eeuwigheid, want dat is er niet. Maar het gaat over zijn opstanding. Mijn zoon, zijt gij, heden heb ik u verwekt. En dat is iets waar ook Paulus naar verwijst in Romeinen hoofdstuk 1 vers 4. Want dan zegt Paulus, wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen de zoon van God te zijn. Door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus hij was de zoon, maar bij zijn opstanding is hij met kracht verklaard de zoon van God te zijn. Doordat God hem deed opstaan. En op dat moment staat er in Psalm 2 vers 7, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Ik heb u opgewekt uit de dood, om daarmee getuigenis te geven aan wie hij is. Dus dat is het eerste argument. En dat is eigenlijk hetzelfde argument waarvoor die 2 Samuel hoofdstuk 7 citeert. Hij zegt, ik zal voor hem tot een vader zijn. Hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dus eerste argument is, heeft God ooit gezegd tegen Michaël, hey Michaël, jij bent mijn zoon? Nee, nooit. Dat heeft Michaël nooit gehoord. Dat heeft hij niet gezegd tegen Gabriel. Zelfs niet tegen de serafim, of tegen de keruvim. Er is maar één iemand over wie hij dat op deze manier gezegd heeft. En dat is de Christus. Jezus Christus, de Zoon van God. U bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. Dus dat is het eerste argument. Tweede argument. Dan lezen we vers 6. Wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laat alle engelen van God hem aanbidden. En het kan zijn dat de auteur van de Hebreeënbrief nu Deuteronomium 32 vers 43 citeert. Deuteronomium 32 vers 43. Maar als je dat gaat opzoeken, kan het ook zijn dat dat hele vers niet in jouw Bijbel staat. En dat komt omdat het wel in de Septuaginta staat, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die in die tijd veel gebruikt werd door christenen, maar niet in de Joodse overgeleverde tekst. Zeg, broeder Christus, dat is wel ingewikkeld. Ja, dat is ook zo. Maar het kan ook zijn dat er geciteerd wordt uit een ander gedeelte, en dat staat in Psalm 97 vers 7. Daar wordt ook iets vergelijkbaars gezegd, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Maar maakt het heel veel uit waar geciteerd wordt? Nee, daar gaat het eigenlijk niet om. Het punt wat hij wil maken is dit. De engelen zijn aanbidders. Zij aanbidden God. En zij aanbidden zijn Messias, zijn gezalfde. De Zoon is meer dan de engelen vanwege het feit dat de engelen aanbidden en de Zoon aanbeden wordt. Dat is het tweede argument. En als je het interessant vindt, moet je vooral een paar commentaren lezen over dat verhaal met de Septuaginta en de Psalm 97. Maar het is wel duidelijk, de auteur citeert het Oude Testament op een manier die gangbaar was in de eerste eeuw, vanuit schriften die gangbaar waren voor het publiek aan wie die schrijft. En geeft met dit vers aan, hij is niet alleen meer, de Zoon is niet alleen maar meer vanwege de naam die hij heeft ontvangen, als Zoon, maar ook omdat de engelen hem aanbidden. Of in elk geval de engelen aanbidden en de Zoon aanbeden wordt. Overigens staat er in vers 6, en wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt. Sommigen van jullie hebben misschien heel vaak geworsteld met die vraag, als de Zoon geen begin heeft, waarom wordt hij dan op verschillende plekken eerstgeborene genoemd? Heb je dat wel eens gehoord? Dat is een punt waar Jehova's getuigen vaak een ding van maken. Van ja, jullie zeggen dat de Zoon eeuwig is, dat hij onderdeel is van de drie eenheid, tweede persoon, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar de Bijbel zegt, hij is eerstgeborene, dus dan moet hij geboren zijn. Maar de term eerstgeborene, lieve mensen, gaat helemaal niet zozeer over zijn oorsprong, maar gaat, zeker in die tijd, in die cultuur, over zijn preeminentie. Wat wil zeggen, zijn verheerlijkte status boven al het andere. Een eerstgeborene in de cultuur van de Joden en ook in de hele Oosterse cultuur was degene om wie het draaide in het gezin. Weet je dat nog? Dat eerstgeboren recht? Waar draaide dat om? De eerstgeborene was de erfgenaam. De eerstgeborene was degene die de naam zou voortzetten. De eerstgeborene was eigenlijk degene om wie het te doen was. En daarom was het ook zo erg dat je dat verhaal hebt van Jacob en Esau, waarbij Esau zijn eerstgeborenrecht verzaakt en ziet als zoiets laags. Het gaat bij de term eerstgeborene niet zozeer om, ja, wie is er nou als eerstgeboren? Dat is niet zozeer het punt. Het punt is, het gaat om zijn status als degene om wie het allemaal gaat. En wanneer Paulus, of de auteur van de Hebreeënbrief, spreekt over Christus als de eerstgeborene, dan zegt hij, alle dingen draaien om hem. Voor hem is het. Het draait om hem. Hij is het doel van alle dingen. Hij is de erfgenaam. We kijken verder. Er staat het woordje, wanneer hij vervolgens, je kan het ook vertalen als en verder. He, dus alsof de auteur gewoon zegt, we hebben nog een argument en we gaan nu door naar dat argument. Maar je zou het ook kunnen vertalen als wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, als een later moment waarop hij opnieuw de Zoon in de wereld brengt. In die zin zou het ook kunnen gaan om de wederkomst van Christus, waarbij de engelen hem zullen aanbidden. Dat weten we niet zeker. Maar wat het ook betekent, het argument verandert er niet door. Engelen, lieve mensen, laten zich niet eens aanbidden, hè? Moet je eens proberen. Nou, moet je niet proberen. Maar er zijn mensen die het geprobeerd hebben, ook in de Bijbel, hè? Apostel Johannes. Zo'n fantastische apostel die zo dicht bij de Heer Jezus was, die dan toch, staat er in Openbaring 22, vers 8 tot 9, een engel aanbidt. Er staat, en ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En wat zei de engel toen? Eindelijk, de eer die mij toekomt. Nee, dat zei hij niet. Wat zei die engel? Vers 9, hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Wie moeten wij aanbidden? Heiligen? Engelen? Nee. De enige die wij, en dat gold voor Joden en voor ons als christenen, mogen aanbidden, is God. Maar, lieve mensen, de Zoon laat zich aanbidden. Zien we in de schrift. De Zoon laat zich aanbidden. Dus wat zegt eigenlijk de auteur van de brief daarmee impliciet? De Zoon is God. Oké. Dus dat is het tweede argument. De Zoon is meer dan de engelen vanwege de aanbidding die hij ontvangt van de engelen. En het derde argument. Meer vanwege zijn natuur. Kijk met mij naar vers 7 tot 9. Daar staan twee citaten, Psalm 104 en Psalm 45. Er staat, en van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Psalm 104, vers 4. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Let op het woordje gezalfd, hè? Van Messias. Daar komt dat vandaan, gezalfde. Daar wordt dat werkwoord voor gebruikt hier. Daarom wordt het geciteerd als betrekking hebbend over de Messias, de Christus. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven u met gezellen. Waarom citeert hij Psalm 104? Eerst om iets te zeggen over de engelen en daarna Psalm 45 om iets te zeggen over de Zoon, de Messias. Nou, Psalm 104, daar zegt hij iets over de natuur van de engelen. Want hij zegt, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Engelen zijn een vuurvlam. Van natuur. En je ziet ze ook vaak met vuur geassocieerd worden wanneer ze verschijnen. We hadden het al gehad over die serafim, die letterlijk in hun naam vuur bevatten. Maar vurige wezens. Hun natuur is geestelijk en hun natuur is verbonden aan dat element van vuur. Ik kan dat niet verder uitwerken nu gezien de tijd, maar het punt is dit. Hun natuur, hoe ontzagwekkend het ook is, is niet de natuur van God. Engelen delen niet in de goddelijke natuur. Maar de Zoon, lieve mensen, en dan citeert hij Psalm 45. Daarvan staat er, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En vers 9, daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Dus wat zegt hij? Waarom zegt hij dit? Hij zegt, engelen hebben als het ware wel een indrukwekkende natuur, maar niet de goddelijke natuur. Maar de Messias is God. En dat is het derde argument. De Zoon is één. Meer vanwege de naam die hij heeft ontvangen als Zoon. Twee, meer vanwege de aanbidding die hij ontvangt en die engelen niet ontvangen. Drie, meer vanwege zijn goddelijke natuur die engelen niet hebben. En vier, dan komen we bij vers 10 tot 12. En dan wordt Psalm 102 geciteerd. In het begin hebt u, Heere, de aardige grondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Nou moet je hier iets heel belangrijks zien. Hier citeert de auteur van de Hebreeënbrief opeens in een rijtje van andere dingen die hij citeert over de Messias. Een psalm wat als je dat psalm zou gaan lezen helemaal geen betrekking zou hebben op de Zoon of op de Messias. Dat psalm gaat over Yahweh. Maar de auteur gaat gewoon door met psalmen citeren over de Zoon. En dan citeert hij dit. En in het begin hebt u, Heere, gaat hij Psalm 102 citeren vanaf vers 25. In het begin hebt u, Heere, de aardige grondvest. En hij zegt als het ware, de Zoon is de schepper van hemel en aarde. En dan zegt hij achteraan, die zullen vergaan, maar u blijft altijd. Dus hij gaat de tijdloosheid van de Zoon benadrukken. Dit is iets waar Jehovah's getuigen totaal niet bij kunnen. Jehovah's getuigen geloven niet dat Jezus God is. Nou ja, misschien wel een soort inferieure God, een soort kleine God, maar zeker niet Jehovah. Niet de grote God. Maar de auteur van de Hebreeënbrief citeert Psalm 102, wat als je het leest, zelfs in hun eigen vertaling, gaat over Jehovah en betrekt dat op de Messias, op de Zoon. Met andere woorden, de auteur van de Hebreeënbrief heeft geen enkel probleem om oud-testamentische schriftgedeelten te pakken, die gaan over Yahweh, over Jehovah, en te zeggen, dit gaat over de Zoon. Zie je hoe diep verweven al in de eerste eeuw het concept is dat de Zoon is God. Maar wat is het argument hier? Wat is het argument? Het argument is dat engelen tijdgebonden zijn. Ze hebben een begin. Ze zijn onderdeel van de schepping. Maar de Zoon is schepper. Zie je, er is een onderscheid tussen schepper en schepping. En alles, zo'n beetje, wat wij om ons heen zien, is schepping. Is gemaakt. Ik ben onderdeel van de schepping. Ik ben gemaakt. Jullie zijn gemaakt. Alle die bloemen zijn gemaakt. Al deze objecten zijn gemaakt. Dit is gemaakt. Een mooi ding trouwens. Maar is gemaakt. En je kunt alle dingen die zijn opdelen in twee klassen. Schepper of schepping. En schepper, dat is alleen God. God is de schepping van alle dingen. En al het andere valt onder schepping. Weet je nog dat Johannes in hoofdstuk 1 zegt, alle dingen zijn door het woord gemaakt, toch? Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En niets dat gemaakt is, is niet door het woord gemaakt. Het staat er iets anders. Maar het punt is, het woord is zelf niet gemaakt. Het woord zelf is de oorsprong van alle dingen die geschapen zijn. Er zijn soms mensen die zeggen, ja, het woord is geschapen. Maar dat kan niet als je dat vers goed leest in Johannes hoofdstuk 1. Het woord zelf valt niet onder het geschapene, maar onder schepper. Begrijp je dat? Dat is het argument hier in feite ook. De Zoon is meer dan de engelen, omdat hij niet in die categorie van schepping zit. Hij zit in de categorie van schepper. En daarmee is hij niet tijdsgebonden, maar eeuwig. Zijn oorsprong is eeuwig. En dan komen we bij het vijfde punt en daar gaan we mee afsluiten. Vers 13 en 14 van Hebreeën hoofdstuk 1. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, Psalm 110, is trouwens de meest geciteerde psalm zo'n beetje in het Nieuwe Testament. Volgens mij is het de meest geciteerde, Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Tegen wie van de engelen heeft hij dat ooit gezegd? Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn ze niet allen dienende geesten uitgezonden, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Broeder Christus, wat bedoelt hij hier nou precies mee? Wat hij bedoelt is dit. En dan komen we eigenlijk terug bij vers 4. Of eigenlijk vers 3 van de Hebreeënbrief. Kijk nog maar even met mij naar vers 3. Daar staat dat nadat de Zoon, vers 3b, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. En dan gaat hij daarmee verder. Maar als ware de introductie in het hele punt engelen is de positie van de Zoon. Wat is de positie van de Zoon? De positie is, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit. En daar komt hij weer bij terug in vers 13. De positie van de Zoon is meer dan die van de engelen. Is meer dan die van de engelen. Want wat is de positie van de Zoon? Zit aan mijn rechterhand. Nou weten jullie dat allemaal wel. Maar ik wil dit punt toch proberen duidelijk te maken aan je. Weet je nog dat beeld wat we zagen in Jesaja over succes? En jullie kennen het allemaal. Jesaja die komt binnen bij die hoogverheven troon. En dan ziet hij die serafim, de meest heerlijke wezens die wij ons maar kunnen voorstellen. Die ziet hij daar bij God zichzelf bedekken. En hij kan niet eens staan. Jesaja beschrijft zichzelf als, hij wordt als dood. En dat is wat we steeds zien gebeuren wanneer mensen in contact komen met engelen of met wezens die heerlijker zijn dan de mens zelf. Dat ze als dood vallen. En Jesaja ziet dit. Die troon en die serafim. En hij weet niet wat hij moet zeggen. Maar wat lezen we over de Zoon, lieve mensen? Zelfs de serafim die zo dicht bij God staan, dat ze zich moeten bedekken en alleen maar roepen, heilig, heilig, heilig. Maar wat lezen we over de Zoon? Hij is binnengegaan in diezelfde ruimte. En hij is daar binnengelopen. En hij heeft zich neergezet aan de rechterhand. Lieve mensen, engelen zitten daar niet. Engelen zitten überhaupt niet. Je vindt nergens in de Bijbel een engel die zit. En zeker niet in de troonzaal van God. Zelfs de normale engelen zitten er niet. Zelfs de cherubim niet. En de serafim met hun vleugels die zich bedekken, die zich heel ongemakkelijk voelen in die ruimte. En de Zoon loopt daar binnen nadat hij is gestorven voor jouw zonde. Nadat hij is opgestaan uit de dood. Nadat hij is verheerlijkt. Loopt hij daar binnen als mens en als God. Loopt daar binnen en hij gaat zitten. En het is zijn plek. Het is zijn plek. En ik zal je nog één ding meer zeggen. Volgens Johannes hoofdstuk 12 is degene die Jesaja zag op die troon, is niet alleen de Vader, maar is de Zoon. Met andere woorden, degene voor wie de serafim zich bedekte met hun vleugels, is de Zoon, lieve mensen. Besef je over wie we het hebben? Besef je zijn heerlijkheid? Dit is niet ons kleine vriendje Jezus. Dit is degene voor wie engelen zich bedekken. En dat is het argument. Het argument is, je kunt niet terug naar het Oude Testament. Je kunt niet terug naar het Oude Verbond. Je kunt niet engelen gebruiken als argument om de Zoon terug toe te keren. Want de Zoon is zo oneindig veel heerlijker dan de engelen. Zie je waarom de auteur niet zegt, maar bij Jezus zijn ook engelen betrokken geweest? Dat is niet zijn argument. Zijn argument is, wat is een engel vergeleken bij de Zoon? Ik hoop dat deze boodschap ertoe zal bijdragen. Dat je zult zien hoe groot de Heer Jezus is. Dat is wat de auteur van de Hebreeënbrief doet. Hij weet hoe moeilijk de mensen het hebben. Hij weet hoe groot de druk is. En misschien is de druk in jouw leven ook groot. Misschien zijn er ook in jouw leven familieleden die een druk op je uitoefenen om Jezus te verlaten, om het christelijk geloof te verlaten. Misschien ervaar je wel in de samenleving of op je werk soms ook druk om niet meer christen te zijn, maar gewoon te zijn zoals al die andere mensen die zich er niet mee bezighouden. En wat is het antwoord wanneer dat soort druk in je leven komt? Altijd om jouw blik te neigen naar de heerlijkheid van de Zoon. Dat is het antwoord. Kijk naar Jezus. Zie wie hij is. Bid tot God, Heer, open mijn ogen, zodat ik zijn heerlijkheid mag zien. En dan zullen al die dingen verbleken vergeleken met zijn heerlijkheid. Laten we bidden. Vader, we danken u voor dit heerlijke schriftgedeelte, Heer. Wat misschien, Heer, als we het lazen, Heer, soms zoveel vragen oproept, Heer. Waarom die psalmen, waarom die gedeelten geciteerd worden. Maar ik bid u, Heer, dat als we dit zo samen gezien hebben, dat we mogen beseffen wat het doel is, wat uw Heilige Geest heeft met deze brief en met dit gedeelte. Om ons te laten zien hoe groot en hoe heerlijk de Zoon is, Heer. Dat zelfs engelen verbleken bij de heerlijkheid van de Zoon. Heer, geef ons geopende ogen dat we dat mogen zien. Heer, want alle problemen in ons leven, Heer, zullen zo klein worden. Als uw Zoon zo groot wordt in onze harten als hij daadwerkelijk is. Heer, we bidden dat u dat zult bewerken door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.